Gemeente, vooraf de volgende afkondigingen namens uw kerkraad. Aansluitend op deze dienst is er gelegenheid om mijn vrouw en mij de hand te schudden.
Ook zal haar koffie en thee worden geschonken.
Wat betreft de diensten van volgende week zondag 13 juli, om 10 uur hoopt dominee van der Bosch voor u voor te gaan en om 16:30 dominee M.B. van der Palm. En voor alle toekomstige data geldt deel voor lente. Wat betreft de dienst der offeranden, de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Er is dus geen collecte bij de uitgang. En in de voorbeden, dat doen wij in het gebed, na de preek zullen wij gedenken aan dominee van der Brink, aan de pastorale werkzaamheden binnen de gemeente in de komende periode, aan het onderwijzend personeel en vrijheid van onderwijs en aan de rouwdragenden. Tot zover deze afkondigingen. Gemeente, verheffen wij onze harten tot God en bidden wij hem om zijn zegen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij willen in deze dienst nadenken over de Romeinse hoofdman die bij de Heere Jezus komt uit Matthäus 8. En zingen wij van het komen van die heidenen tot onze Heere uit Psalm 86 en daarvan het 5e vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Psalm 86 en daarvan vers 5. Gemeente, doen wij ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen wij na het amen van de geloofsbelijdenis Psalm 27 en daarvan het 7e vers. Psalm 27 vers 7, na de belijdenis. En in ieder spreken van u in zijn of in haar hart
aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees, en ik geloof in het eeuwige leven. Amen. Gemeente, zoeken wij met en voor elkaar het heilige aangezicht van God, bidden wij hem om zijn zegen, om de opening van het woord en de opening van onze harten door zijn heilige geest. Laat ons bidden. O getrouwe, almachtige en eeuwige God in de hemel. Ook op het middaguur van deze dag, die aan uw dienst en aan uw naam is gewijd, komen wij tot u, als gemeente, voor uw heilig aangezicht. En Heere, wat blijkt daaruit uw trouw dat wij vanmiddag hier mogen zijn, onder de bediening van uw woord, en dat wij met elkaar naar uw woord mogen horen, uw woord mogen lezen, de psalmen mogen zingen, onze offeranden mogen geven. En dat alles tot eer van u. Want laat u daarin zien, Heere, dat u de getrouwe bent, die ook dat werk van uw geest en van uw woord door laat gaan vanmiddag hier in Rotterdam. maar vandaag ook overal ter wereld waar uw woord open gaat, waar mensen geroepen worden om het woord te verkondigen, om de bazuin van het evangelie aan de mond te zetten en de mensen op te roepen tot geloof en tot bekering. En om hen die geloven te vertroosten vanuit uw woord. Heere, dat is niet onze verdienste dat wij vanmiddag dat zo geregeld hebben. Maar dat is uw werk, waarin u laat zien dat u de getrouwe bent. En dat u met dat werk ook doorgaat, totdat u wederkomt. En Heere, dan bidden wij u deze middag, of u uw woord ook voor ons open wilt laten gaan. Want als uw woord open gaat, Heere, dan bent u al in ons midden. Overeenkomstig uw belofte, dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, u in het midden bent. U bent hier vanmiddag, Heere. En uw geest is er ook. Want wij hoeven dat woord niet geestelijk te maken. Dat woord is geestelijk. En dat woord bevat leven. En dat woord komt tot ons op deze middag. En dan is het niet de vraag, Heere, of u met uw geest in uw woord wil komen. U bent er al. Maar de vraag is of u onze harten wilt openen voor dat woord. En of wij dat woord ook mogen ontvangen in ons hart met vreugde en met blijdschap. Dat het woord in ons hart mag indalen. Dat we het woord daar mogen bewaren, ook in de komende week met ons mee mogen nemen. Dat het woord ons vertroost en bemoedigt op de weg door het leven. En die weg kan af en toe zo zwaar zijn, Heere. U weet ook in dat verband hoe wij vanmiddag hier in de kerk zitten. Dat wij misschien verlangend zijn om u te ontmoeten. U van u te horen vanuit uw woord. Maar dat zoveel zaken van ons leven ons in beslag kunnen nemen. De zorgen van deze tijd. De zorgen in ons huwelijk. De zorgen in onze opvoeding. De zorgen in ons werk. Er is zoveel wat ons bezighoudt. En de duivel zal niet stilzitten vanmiddag om ons daar verder mee te vervullen, opdat wij het woord niet horen en de troost en bemoediging eruit niet ontvangen. Wij bidden u, o almachtige God in de hemel, laat uw woord vandaag, vanmiddag, in onze harten indalen. Dat voor een ogenblik even al die zorgen mogen worden weggenomen. En dat u ons hoofd omhoog heft. En wij ons met onze eigen ogen mogen zien. Als onze borg en onze middelaar. Die zo gewillig is. Dat hij onder ons dak wil inkomen. In ons hart wil wonen. En daar met de Vader en de Geest avondmaal wil houden. Wij bidden u, o Heilige Geest, u die zelf het woord heeft geïnspireerd en die dat woord ook kracht geeft, of u vanmiddag zo krachtig in onze harten wil werken. Neem weg wat tussen u en uw woord instaat en open onze harten, opdat wij opnieuw vertroost en bemoedigd mogen worden. Misschien zitten we hier ook wel vanmiddag met een gesloten hart. Zijn wij niet van zins om iets vanmiddag mee te nemen? Heere, u kent ons hart. Het was voor u, Heere Jezus, toen u opstond, geen beletsel om door dichte deuren heen te komen. En te midden van uw discipelen woorden van vrede te spreken. Wij bidden u voor hen die zo vanmiddag in de kerk zitten. Die hier liever helemaal niet hadden willen zijn. Heere, komt u door gesloten deuren heen en spreekt u woorden van vrede. Zo bidden wij u om de voortgang van het evangelie vanmiddag onder ons. Maar niet alleen onder ons, Heere. Uw werk is wereldwijd. Uw geest gaat uit over deze wereld en verzamelt van oosten en westen, noorden en zuiden, mensen uit het totale menselijk geslacht en brengt ze tot de kennis van U. En het is ook in het Bijbelgedeelte wat we zullen overdenken dat U daarvan spreekt. Velen zullen komen en aanliggen, aanzitten aan de tafel van Abraham, Isaac en Jacob, om daar de bruiloft van het Lam te gaan vieren. Heere, vervul ons met de troost van die gedachte, dat wij straks bij U mogen zijn in de hemel, om Uw bruiloft met Uw bruidsgemeente te vieren, om ons daar eeuwig te verwonderen over Uw liefde en genade. En om altijd de blik op het Lam te hebben. Het Lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Wij bidden U voor jongeren en voor kinderen in ons midden. Heere, laat het woord eenvoudig zijn. Dat ook zij zullen beseffen wat hier gezegd wordt vanmiddag. En dat zij er ook heel praktisch vanavond, als zij op de knieën gaan voor hun bed, mogen bidden, Heere Jezus, kom ook in mijn leven en schenk ook mij dat geloof van die hoofdman over 100. Denk aan uw kerk wereldwijd, denk aan hen die vervolgd worden, die met angst en beven misschien wel in de kerk zitten vanmiddag, omdat buiten de geheime politie staat te wachten. Of de moslims van plan zijn om de kerk in brand te steken zoals dat in Nigeria gebeurt. Of die hun geloof maar moeilijk durven uiten omdat zij anders gekruisigd worden zoals in Irak afgelopen week. Heere, bouw uw kerk en bemoedig en vertroost ook hen die lijden onder vervolgingen. En dat wij met hen mogen bidden om de komst van uw koninkrijk in deze wereld. Geef ons zo een gezegende dienst, Heere. Laat op en onder de kansel het woord en het werk van uw geest ons drijven. En geef zo een goede ontmoeting onder uw woord. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen het woord vanmiddag in Matteüs 8. En wij lezen daarvan de eerste 13 versen. Matteüs 8, en daarvan de eerste 13 versen. De tekst voor de prediking is het 10e vers. En in de preek zullen we de versen 5 tot en met 13 overdenken. Met als kerntekst dus vers 10. De Heer Jezus heeft in de voorgaande hoofdstukken 5, 6 en 7 de bergrede uitgesproken. En als hij uitgeleerd is, komt hij en daalt van de berg af, en daar beginnen wij te lezen in Matteüs 8, vers 1. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem veel scharen gevolgd. En zie, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zei tot hem: Zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon u zelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende: Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijn. En Jezus zei tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zeide: Heere, ik ben niet waard dat u onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens, onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten. En ik zeg tot deze: ga, en hij gaat. En tot de andere: kom. En hij komt. en tot mijn dienstknecht, doe dat, en hij doet het. En dan komen wij tot de kerntekst. Jezus nu, dit horende, heeft zich verwonderd en zei tot degene die hem volgde, voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. Doch ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knessing der tanden. En Jezus zei tot de hoofdman over 100, ga heen. En u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te diezelfde uren. Tot zover. Gemeente, zoals gezegd, de kerntekst is vers 10. En wij denken in de preek na over de versen 5 tot en met 13. En zoals u ook op de website hebt kunnen lezen, is het thema van deze dienst: Jezus prijst Gods werk bij een heiden als een groot geloof. Jezus prijst Gods werk bij een heiden als een groot geloof. En we overdenken met elkaar drie punten. In de eerste plaats, Jezus hoort het geloof dat door de liefde werkt. Jezus hoort het geloof dat door de liefde werkt. In de tweede plaats, Jezus verwondert zich over zo'n groot geloof. De verwondering van Jezus over zo'n groot geloof. En de derde gedachte is, Jezus laat zien dat een groot geloof grote dingen mag verwachten. Jezus laat zien dat een groot geloof grote dingen mag verwachten. Voordat wij daarover nadenken, gemeente, zingen wij uit Psalm 33 en daarvan de versen 5 en 11. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. Psalm 33, vers 5 en 11. Gemeente, zingen wij straks na het amen van de preek zonder nadere aankondiging uit Psalm 138 en daarvan het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Psalm 138 vers 2, na de preek zonder nadere aankondiging. Kinderen en jongeren, als je zo regelmatig in de kerk komt, dan hoor je vaak de term geloof. Geloof. Maar als ik nou aan jullie zou vragen vanmiddag, wat is dat eigenlijk, een geloof? Wat is dat, het geloof? Of als straks je vader en moeder dat naar de kerkdienst vragen, wat zou je dan zeggen? Wat is geloven? Geloven is een werkwoord, gemeente. Geloven is niet iets wat we hebben, maar wat we doen. Maar kinderen en jongeren, wat is geloven? De Heer Jezus ontmoet in ons Bijbelgedeelte een Romeinse hoofdman. Een heiden. En als Romeinse hoofdman hoorde je er niet bij. Joden hadden een hekel aan Romeinen. We zullen daar straks nog wel iets meer van horen. Want deze man vonden ze nog wel aardig. Maar over het algemeen, kinderen, vonden Joden, Romeinen geen aardige mensen. En juist van deze man zegt Jezus vanmiddag, zo'n groot geloof heb ik nog nooit in Israël gevonden. En dan probeer ik voor jullie jongeren en kinderen even de preek samen te vatten. Wat is dan zo'n groot geloof? En probeer even wat dingen te onthouden. En je vader en je moeder willen je daar vast wel bij helpen vanmiddag. In de eerste plaats zien wij dat die Romeinse hoofdman naar Jezus komt. Dat is één. Als je een groot geloof hebt, dan ga je naar Jezus toe. Die Romeinse hoofdman in de tweede plaats, die zegt tegen de Heer Jezus alles wat er op zijn hart ligt. Dat is twee. Dus hij gaat naar Jezus toe en hij zegt eerlijk wat er aan de hand is. Geen lang gebed, niet heel veel woorden, maar gewoon kort, krachtig. Mijn knecht is ziek. Punt. Dus in de eerste plaats gaat iemand met een geloof naar Jezus toe. In de tweede plaats gaat hij naar Jezus toe en vertelt hem wat er aan de hand is. In de derde plaats verwacht deze hoofdman dat Jezus hem wil helpen. Dat is ook iets van het geloof. Dat je verwacht dat Jezus je wilt helpen. En in de vierde plaats gelooft die hoofdman ook dat Jezus het kan. Daar komen we straks in de preek nog wel op terug, maar hij zegt iets als: u kunt dat, u hebt macht, u kunt dat doen. Zou je dat onthouden, kinderen en jongeren? Wat is een groot geloof? Een groot geloof gaat naar Jezus toe, vertelt eerlijk wat er aan de hand is, gelooft dat Jezus hem wil helpen en dat Jezus hem kan helpen. Dat zijn vier dingen. Er is er nog eentje, dat is de vijfde. En dat is dat een groot gelovige tegen zichzelf zegt: ik ben het eigenlijk niet waard dat u naar mij luistert. Maar toch geloof ik dat u me wilt helpen en kunt helpen. Ik ben het zelf niet waard, maar u kunt dat en u wilt dat. Heb je het onthouden, kinderen? Vijf dingen. Weet je veel misschien, maar je vader en moeder helpen je straks na de dienst er wel bij om daarover na te denken. En weet je wat nou het mooie is? Dat er in deze geschiedenis een Romeinse hoofdman laat zien wat een groot geloof is. Niet een hele nette, vrome, bekeerde Jood, maar een Romeinse hoofdman, een heiden. Gemeente, gelooft u? Gelooft u? Want als u iets van dat geloof in uw harten ervaart en kent, dan weet u waar ik het over heb. Om nou met al je zorgen en je noden bij Jezus te komen. En te geloven dat Hij je wil horen. En dat Hij je kan helpen. Dat je het zelf niet waard bent. Maar dat Hij nou machtig is om dat te doen. Dat, gemeente, is in een kleine samenvatting de preek van vanmiddag. En laten we daarop gaan letten als we deze geschiedenis eens wat nalopen. Het eerste punt is: Jezus hoort en ziet het geloof dat door de liefde werkt. Wat is er aan de hand, gemeente? De Heer Jezus heeft op de berg zijn zogenaamde bergrede uitgesproken. 3 hoofdstukken lang heeft de Heer Jezus onderwijs gegeven. Beginnend met de zaligsprekingen. En eindigend met de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. En de mensen hebben ademloos naar de Heer Jezus geluisterd. Wat een preek. En aan het eind van hoofdstuk 7 zeggen ze het ook tegen elkaar. In vers 28 van hoofdstuk 7 kunt u dat lezen. En leest u maar mee. Hoofdstuk 7, vers 28. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. En als u een Bijbel hebt met kanttekeningen, dan kunt u lezen dat dat ontzetten, dat betekent zoiets als: ze zijn verbaasd. Ze zijn vol van verwondering. Wat een machtige woorden. Wat een preek van deze rabbi. En het wordt ook uitgelegd in dat hoofdstuk waarom dat zo is. Want het allerlaatste vers van dat hoofdstuk, vers 29, luidt: want hij leerde hen als machthebbende. En niet als de schriftgeleerden. De Heer Jezus spreekt met macht. En hij spreekt met kracht. En dat is ook het gebed wat wij mogen doen aan hem als zijn woord opengaat, gemeente. Dat hij met macht en met kracht spreekt. Want dan gebeuren er wonderen onder zijn woord. En de Heer Jezus heeft dat de Israëlieten voorgehouden. Mozes heeft u gezegd: maar ik zeg u. Ja, dan heb je macht. Als je tegen Mozes in durft te gaan. Of als hij Mozes wil verduidelijken en Mozes nog verder aan wil scherpen. Ja, dan spreek je met macht. Maar ze hebben waarschijnlijk ook iets geproefd van zijn godheid. Als hij preekt, liefdevol en bewogen. En nadat die preek is gehouden daar op de berg, daalt Jezus met de scharen achter hem aan. We zouden zeggen, een hele schare van fans volgt hem. En dan komt hij in Capernaum. En het eerste wat hem dan ontmoet is een man die melaats is. En dan moet u op letten, gemeente, in dit hoofdstuk en ook in het volgende hoofdstuk. Er komen hier heel wat mensen langs die in de maatschappij uitgestoten worden. Als je melaats was, dan moest je weg uit die samenleving. Dan mocht je niet meer in de synagoge komen, weg uit je huis, weg uit je familie, weg uit de sociale contacten. En mocht je met een lotgenotengroepje ergens in de heuvels, in een grot of in een spelonk gaan wonen. En juist zo'n persoon komt tot Jezus. Een uitgestoten. Hij mocht er helemaal niet zijn. Maar hij komt. En zie, vers 2 van hoofdstuk 8. De melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En dan ziet u iets van wie de Heer Jezus is, gemeente. En Jezus de hand uitstrekkende. Daarmee wordt Jezus onrein, want hij raakt hem aan. Daarmee wordt Jezus onrein, zei: ik wil, word gereinigd. Ik wil. En twee dingen daarover gemengd. In de eerste plaats, ik zei dat al, de Heer Jezus wordt onrein als hij die melaatse aanraakt. Maar het is niet toevallig dat er in dit hoofdstuk, in het 16e vers staat, een citaat uit Jesaja. En hij heeft onze ziekten en krankheden op zich genomen. En zo zien wij hoe de Heer Jezus handelt. Hij neemt de ziekten en de krankheden als het ware op zich. En hij geeft de melaatse daarvoor de gezondheid in de plaats. Dat is het eerste. En het tweede is dat hij ook opnieuw hier spreekt met macht. Ik wil, word gereinigd. Dan heb je macht, gemeente, als je tegen een melaatse kan zeggen, ik wil, word gereinigd en het gebeurt terstond. En wat leert de Heer Jezus hier ons? Niet alleen dat zijn woord met kracht is, op de berg, maar dat hij ook in daden krachtig is. Woord en daad. En zo laat hij zien dat hij de Zoon van God is. Dat hij boven de ziekte en de machten is verheven. En dat hele hoofdstuk 8 en ook hoofdstuk 9 gaan daar eigenlijk over. Want wat lezen wij in hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 9? Eerst worden melaatse genezen. Daarna de knecht van de hoofdman. Dan de schoonmoeder van Petrus. Dan bezetenen. Dan vele zieken. En uiteindelijk loopt het in hoofdstuk 9 uit op de opwekking van de dochter van Jairus. En zo laat de Heer Jezus zien dat hij macht heeft. Macht over de ziekte. Macht over de natuur, want hij stilt de storm in dat hoofdstuk. Macht over de demonen. Over de duivelen. Zelfs macht over de dood. Wat een zaligmaker hebben wij, gemeente, vindt u niet? Niet alleen met kracht het woord spreekt, maar ook machtig is om dat woord in harten van mensen te leggen en zelfs mensen te genezen, de storm te stillen en de doden op te wekken. En zo ziet u dat Matthäus als het ware drie hoofdstukken lang de aandacht heeft gevestigd op Jezus als koning die zijn woord met macht spreekt. En in hoofdstuk 8 en 9 gaat hij een nieuw plaatje schetsen, Matthäus. En noemt hij al die wonderen en laat hij zien dat de Heer Jezus niet alleen machtig is in woorden, maar ook in daden. En dat moet u als Rotterdammers aanspreken. Hij is koning. En hij laat eigenlijk al iets zien van dat koninkrijk wat gaat komen. Hij heeft de wet van het koninkrijk gegeven in de bergreden. En hij laat zien dat dat koninkrijk, als dat straks vervuld is, als hij wederkomt, geen ziekte meer zal hebben. En geen demonen. En geen natuurgeweld. En geen dood. En iets van dat koninkrijk van deze koning Jezus komt hier al naar voren. Wat een machtige evangelie, gemeente. En als de Heer Jezus die melaatse heeft genezen, dan komt hij in Capernaum. En wat zien wij dan, kinderen? Dan komt er een stoere soldatenhoofdman naar Jezus toe. Dat waren niet hele zwakke mannen die in het leger dienden. Hij is zelfs officier, zo'n stoere kerel. Die de basis in Capernaum, over 100 soldaten. En wat er gebeurt, dat gebeurt in Capernaum. Wat hij zegt, dat gebeurt. Maar met deze man is wel iets bijzonders aan de hand. Dat lezen wij niet in Matthäus, maar wel in Lucas 7. Want wat is er met deze man aan de hand? Deze man heeft de Joden een synagoge gegeven. Als u van de week even googelt op Capernaum en synagoge, dan ziet u de resten van die synagoge nog in plaatjes aan u voorbij komen. Het is een enorme synagoge geweest. Dus deze man was niet alleen machtig, en hij was niet alleen de baas in Capernaum, maar hij was ook nog rijk. En juist deze man, deze stoere soldaat, deze heiden, die komt tot Jezus. En wat doet hij? Hij valt op zijn knieën. En we lezen Hij bidt hen. Hij bidt Jezus. En dat is opvallend, gemeente. Want die Romeinse hoofdman was de baas over, ook over de Joden. En juist voor iemand waarover hij de baas is, daarvoor valt hij op zijn knieën. En daarmee erkent hij dat de Heer Jezus meer is dan hij. En iedereen staat erbij. En ze zien het gebeuren. Misschien hebben er ook wel zo'n soldaten erbij gestaan. En gedacht, wat doet hij? Hij valt op zijn knieën voor Jezus neer. En daaruit blijkt zijn geloof, gemeente. Hij komt bij Jezus. En wat doet hij als hij bij Jezus komt? En dat is een hele mooie les voor ons vanmiddag. Hij heeft een heel kort gebed. En in dat gebed stelt hij niet eens een vraag. Hij is heel snel klaar. Maar zijn gebed is wel intens. Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt, verlamd en lijdt zware pijn. Amen. Dat is zijn gebed. Wat kunnen wij daaruit leren, gemeente? Als u vanmiddag of vanavond even nog tijd hebt, dan moet u eens in de bergreden terugbladeren. Wat zegt de Heer Jezus daar over het bidden? Bid niet met veelheid van woorden. Dat doen de heidenen. Die proberen hun goden te vleien met veel woorden, met machtige woorden, met mooie volzinnen. Deze man komt eraan, valt op zijn knieën en spreekt alleen maar uit wat er met hem aan de hand is. Of liever wat er met zijn knecht aan de hand is. Heere, mijn knecht ligt ziek thuis. Wilt u dat meenemen vanavond? Je komt wel eens mensen tegen die zeggen, joh, ik weet echt niet meer wat ik bidden moet. En mijn antwoord is op basis van dit schriftgedeelte, zeg de Heere, zeg God, gewoon wat er aan de hand is. Wij zijn vaak zo gewend om te bidden, Heere, wilt u dit en wilt u dat en wilt u zus en wilt u zo. Gemeente, vertel God wat er aan de hand is. Vertel hem wat er in je hart leeft. Vertel hem waar je in het leven tegenaan loopt. Deze man, nogmaals, hij stelt niet eens een vraag. Hij zegt niet, Heere, wilt u komen? Wilt u mijn knecht gezond maken? Wilt u een wonder doen? Nee. Heere, mijn knecht is ziek. Punt. En daaruit blijkt ook zijn geloof. Dat hij met zijn nood en met zijn zorg niet naar de beste dokters van Jeruzalem gaat, die kon hij best betalen. Nee, hij komt tot Jezus. En hij belijdt Jezus als zijn Heere. En dan moeten we even de vinger bij leggen, gemeente, bij dat woord Heere, want daar staat in het Grieks Kyrios. En Kyrios is eigenlijk de titel van de Romeinse keizer. Zo hoog acht hij Jezus. Hij zegt eigenlijk, u bent mijn baas. U bent mijn opperste baas. U bent de Heere van mijn leven. En misschien nog iets verder, gemeente, als in het Oude Testament de naam Yahweh staat in het Hebreeuws. En de Grieken gaan dat vertalen in hun Septuaginta, in hun vertaling. In hun Griekse vertaling van het Oude Testament, dan staat er elke keer op de plek waar Yahweh staat, staat Kyrios. En daarom zegt Calvijn ook terecht over deze man, en ik vind het een prachtige uitspraak, deze man was eerder gezond dan zijn knecht. Vat u op? Deze Romeinse hoofdman was eerder gezond dan zijn knecht. Hij wist wie hij voor zich had staan. Hoe kon hij dat weten? Hij had alleen maar iets gehoord. En natuurlijk vanuit Matthäus 4 weten we dat de Heer Jezus ook een huis in Capernaum had. Dat hij daar ook woonde. Maar toch blijft het bijzonder, gemeente, dat deze Romeinse hoofdman, deze heiden, op zijn knieën komt voor Jezus en zegt, mijn knecht ligt te huis en heeft zware pijn. En ons eerste punt was dat deze man zijn geloof laat zien uit de werken van de liefde. Wat voor werken van de liefde zien wij hier dan? Dan moet u opletten hoe hij dat onder woorden brengt. Hij zegt, mijn knecht ligt te huis. En dat valt in de vertaling dan weg, dat is jammer.
Maar deze man die is zorgzaam om zijn slaaf. Hij maakt zich zorgen om die man. En dat is op zich al bijzonder. Want wat was nou een slaaf in die tijd? Even modern gezegd, die kocht je op marktplaats. En als zo'n slaaf dan gestorven was, dan kocht je gewoon de volgende. Maar deze man is bewogen met zijn slaaf. In Lucas lezen we dat hij op sterven ligt. En deze man maakt zich grote zorgen. Maar hij laat hem niet aan zijn lot over. Hij is met liefde bewogen naar zijn slaaf. En hoe weten we dat? Dat is het tweede punt. Dat weten we uit de manier waarop hij het zegt. Als u het woord slaaf ziet staan of knecht, dan staat daar vaak in het Grieks doulos. Maar dat staat in de grondtekst hier niet. Matthäus heeft hier het woord paidos. En paidos betekent kind. Deze Romeinse hoofdman zegt eigenlijk tegen de Heer Jezus, mijn knecht, die ik lief heb als mijn eigen kind, ligt te huis, geraakt en lijdt zware pijn. En hieruit zien wij in gemeente dat deze Romeinse hoofdman zijn knecht lief heeft. En zo laat hij uit zijn woorden en uit zijn daden zien hoe groot zijn geloof is. In de eerste plaats dus dat hij naar Jezus komt. Dat hij aan Jezus zijn zorgen kwijtraakt. In de tweede plaats omdat hij zijn knecht lief heeft. Gemeent als het geloof in je leven werkzaam wordt, dan is dat aan de daden te zien. Dan kijk je niet meer neer op je ondergeschikte. En dan vind je die man in de trein die de asbakken voor daar leeg maakt ineens een hele aardige persoon. Iemand die met jou op weg is naar een eeuwigheid. Je gaat anders tegen mensen aankijken. Dat is een vrucht van het geloof. En dat is de liefde. En wat wij ook mogen leren uit deze geschiedenisgemeente is dat Jezus dat gebed hoort. Kinderen, jongeren, zou dat nooit vergeten. Jezus hoort elk gebed. Als je vanavond op je knieën ligt voor je bed, dan hoort Jezus jou bidden. Of die geeft wat je vraagt, is iets anders. Maar hij hoort uw gebed, gemeente. Want hij is een hoorder van de gebeden. En hij ziet het zo graag dat mensen in hun zorgen en ellenden zich tot hem wenden om troost te ontvangen. En wat zien wij dan nog meer, gemeente? Als wij verder lezen in deze geschiedenis, als die hoofdman daar op zijn knieën ligt en zegt, Heere, mijn knecht ligt thuis en lijdt zware pijn, hij is stervende, Lucas, dan zegt Jezus tegen hem, ik zal komen. Dat is het directe antwoord. Ik zal komen. En ik zal hem genezen. De gemeente hier in het Grieks wordt een hele krachtige werkwoordsvorm gebruikt. Het is niet zo van, ik zal komen en we zullen eens kijken wat we aan die knecht kunnen doen. Of misschien zal ik hem wel genezen. Nee, ik zal komen en ik zal hem genezen. Opnieuw spreekt hij met macht. Opnieuw laat hij zien dat hij macht heeft over de dood. Maar hij laat ook iets anders zien. Dat hij direct op het gebed, onmiddellijk, op weg gaat. Als je het heel vrij zou vertalen, dan mag je het zo vertalen. Ik ben al onderweg. En als ik bij je thuis kom, dan zal ik hem genezen. Dat is onze Heere Jezus, gemeente. Geloven we dat nog, als we tot hem bidden? Dat hij gewillig is om onze gebeden in te willigen? Is niet de klacht van Jacobus dat wij vaak zo slap bidden, met een dubbelhartig hart? Dat we bidden, maar het eigenlijk niet geloven wat we bidden? En dat we bidden tot hem, maar dat we eigenlijk niet geloven dat hij ons wil helpen? Is dat niet ons gebrek als wij bidden tot hem? Wat moet je nou doen, gemeente, vandaag? Wel, volg het voorbeeld van deze Romeinse hoofdman. Hij komt op zijn knieën. En daarmee zet hij zich voor de hele stad te schande, maar dat interesseert hem helemaal niets.
Want zijn liefde tot zijn knecht beweegt hem. En hij is er diep van overtuigd dat deze Jezus hem helpen kan. En helpen wil. En hij wordt niet beschaamd. Want Jezus zegt, ik kom eraan. En als ik bij je thuis ben, dan zal ik je knecht genezen. En wat gebeurt er dan, kinderen? Dan zou je denken, dan wordt die Romeinse hoofdman heel blij. En die zegt, ja, kom Heer Jezus, kom maar. Maar hij zegt iets anders. Nee, Heer Jezus, niet doen. Niet met mij meegaan. Wat is dat nu? Dan geeft hij een diepe belijdenis. En ook dat is een vrucht van zijn geloof, gemeente. Hij zegt tegen de Heer Jezus. Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. En dat woord waard wat hij hier gebruikt is hetzelfde woord als wat Johannes de Doper spreekt bij de Jordaan. Ik ben het niet waard dat ik zijn schoenen achter hem aan zou dragen. Of in een andere evangelie, ik ben het niet waard dat ik de veters van zijn schoenen los zou maken. Ik ben het niet waard. U hoeft dat niet te doen voor mij, Heere Jezus. Want die Romeinse hoofdman die wist van de wetten van de Joden. En de Joden hadden een wet. Dat iemand die het huis van een heiden binnenkwam opnieuw verontreinigd zou worden. Dan word je onrein. We lezen dat overigens nergens in de wetten van Mozes. Deze wet hadden ze er zelf bij gemaakt. Maar de Heer Jezus houdt er helemaal geen rekening mee. Ik kom eraan, zegt hij. Nee, niet doen, zegt deze man. Ik ben het niet waard. U verontreinigt u. En dan gaat hij een diepe geloofsbelijdenis uitspreken. En de hoofdman over 100 zei tegen hem, spreek alleen één woord en mijn knecht zal genezen worden. Ziet u het geloof van deze man, gemeente? Wat een heerlijk voorbeeld houdt het evangelie hem aan ons voor. Zo'n Romeinse hoofdman. En hij gaat dat nader toelichten in vers 9. Hij zegt, ik ben ook een mens onder de macht van anderen. En als ik tegen mijn knecht zeg, ga, dan gaat hij. En als ik zeg, kom, dan komt hij. Als ik dat al als mens kan doen. Ja, heren, u bent zo machtig. U bent zo hoog. U bent mijn Kyrios. Mijn heren. Mijn keizer. Mijn God. Als ik dat al kan als mens, dan kunt u dat ook. Ziet u wat een geloof deze man heeft, gemeente? Zou je er niet jaloers op worden? Om zo bij de Heer Jezus te komen, met al je zorgen. Geen verlanglijstjes meer, maar uit de diepste nood leg je gewoon de situatie aan Jezus voor. Heren, ik zit met een gebroken huwelijk. Ik zit met de opvoeding van mijn kinderen. Ik zit met mijn werk. Ik zit met mijn hypotheek. Ik zit met mijn ongelovig hart. Ik zit in diepe duisternis terwijl ik u geloof. Punt. Hij hoort uw gebeden, gemeente. En hij is bereidwillig en gewillig om uw gebeden te verhoren. En als deze hoofdman, en dan komen we tot ons tweede punt, deze woorden heeft gehoord. Als de Heer Jezus deze woorden heeft gehoord van de hoofdman, dan verwondert Jezus zich. En hij draait zich als het ware naar de mensenmassa om. En hij zegt, moet je kijken. Wat een geloof. Zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Jullie volgen mij allemaal wel. Jullie hebben mijn woorden gehoord op de berg. Maar dit is wat ik bedoel. Dit is wat deze hoofdman laat zien. Dat is wat ik bedoel. Dat is geloven. En zo'n groot geloof als deze heiden heb ik onder jullie nog niet gevonden, Israëlieten. Scherpe woorden, gemeente. Vindt u niet? Moet dat nou zo, Heere Jezus? Laten wij er eerst op letten, gemeente, dat Heere Jezus het geloof van deze hoofdman zelf tot een groot geloof noemt. Het is niet die hoofdman zelf die dat zegt. Die zegt, ik ben het niet waard. Maar het is de Heer Jezus die het zegt, kijk, zo'n groot geloof. En daarover verwondert hij zich. En gemeente, nou zijn er in Matthäus twee momenten waarop de Heer Jezus zich verwondert. Althans, ik moet het anders zeggen. In de evangeliën zijn twee momenten waarop de Heer Jezus zich verwondert. Dat is hier en dat is in Markus 6. Maar in Markus 6 is het negatief. Daar is de Heer Jezus aan het preken in Nazareth. En dan lezen we in Markus 6 en hij kon daar geen grote wonderen doen vanwege hun ongeloof. En hij verwondert zich. Hier verwondert hij zich over een groot geloof. En gemeente, dan kom ik bij u en ik ga even naast u zitten in de bank. Maar dan mag ik het wel vanmiddag zo zeggen dat de Heer Jezus voor u staat. En hij kijkt u aan vanmiddag. Waarover verwondert Jezus zich in uw leven? Verwondert hij zich over uw ongeloof? Dat hij in uw leven niet kan werken en niet zijn macht en zijn kracht kan tonen, omdat u vasthoudt aan uw ongeloof? Moet Jezus zich daar vanmiddag bij u, bij jou, over verwonderen? Als u dan Markus 6 leest, gemeente, dan bent u gewaarschuwd. Want Jezus gaat weg. Hij gaat weg uit Nazareth. Maar het hoeft niet, gemeente. Het hoeft niet. Hier verwondert de Heer Jezus zich over het grote geloof wat God zelf in deze heiden heeft gewerkt. Maar wilt u deze vraag met u meenemen de komende week in? Waarover zou Jezus zich verwonderen als hij naar mijn leven kijkt? En dan nog iets, gemeente. Matthäus gebruikt twee keer het woord groot geloof. Hier in Markus 8 en ook in Markus 15. En wat is er in Markus 15 aan de hand? Daar is de Heer Jezus in gesprek met een Canaanese vrouw. Ook al zo iemand die er eigenlijk niet hoort te zijn. Dat volk had uitgeroeid moeten worden. Dat was het bevel aan Jozua. En die Canaanese vrouw komt tot Jezus. Ze heeft een dochtertje en dat is ziek. Heere, mijn dochter. En Jezus zegt, ik geef je geen brood wat voor de kinderen is bedoeld. Dat is niet bedoeld voor jou. Je bent een hond. Ja, Heere. Hoort u die eigen onwaardigheid? Ja, Heere. Maar ook honden eten van de kruimels van de tafels. O, vrouw, zo'n groot geloof. Bijzonder, gemeente, dat Matthäus juist twee heidense mensen, hier de Romeinse hoofdman en in Matthäus 15 de Canaanese vrouw, benoemt als grote gelovigen. Of liever gezegd, Matthäus doet dat niet, Jezus doet het zelf. En als de Heer Jezus dat gezegd heeft, ik heb in Israël zo'n groot geloof niet gevonden, dan gaat hij iets heel bijzonders zeggen. Doch ik zeg u, vers 11, dat velen zullen komen van oosten en westen. Wat bedoelt de Heer Jezus hier? Gemeente, ik denk dat we het zo uit mogen leggen, dat de Heer Jezus hier in deze Romeinse hoofdman de eerste heiden tot zich ziet komen, de eerste van een enorme massa heidenen die nog gaat komen. Velen zullen komen. En hij is de eerste. En de Heer Jezus, als hij naar die hoofdman kijkt, dan ziet hij eigenlijk achter die hoofdman al die heidenen komen. Van oosten en van westen. Van noorden en van zuiden. En in die woorden zijn ook wij, gemeente, gevangen. Want wij zijn van die heidenen. De Heer Jezus had ook kunnen zeggen, ik beperk mijn evangelie tot het Joodse volk. Maar dat heeft hij niet gezegd. Hij is gekomen ook tot de heidenen. Ja, ook tot ons. En wij komen dan vanuit het westen. Maar ze zullen komen vanuit het noorden, vanuit het zuiden en vanuit het oosten. En als u goed de kranten leest, gemeente, dan ziet u het vandaag de dag gebeuren. Als in China honderden mensen per week tot geloof komen. Als in de moslimlanden de mensen door dromen worden getrokken tot het evangelie. Als in Noord-Korea de kerk zo machtig bloeit, terwijl ze daar zo geweldig wordt onderdrukt, dan ziet u deze woorden in vervulling gaan. U zou het ook zo mogen zeggen, hier is het al de voorbode van Pinksteren. De heidenen komen. En ook wij, die heidenen waren, mogen komen en zullen aanzitten straks bij die bruiloft van Abraham, Isaac en Jacob in het Koninkrijk der Hemelen. En dan zal daar geen ziekte meer zijn. En geen dood meer. En geen verdriet meer. Daar zal alles zijn. Daar zal God alles zijn en in allen. Wat een heerlijke toekomst, gemeente. En als de Heer Jezus die woorden heeft geuit, dan volgt vers 12. En één keer slaat het om. En de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden. In de buitenste duisternis, al daar zal wening zijn en knessing de tanden. Gemeente, u mag best weten, toen ik in de voorbereiding met dit gedeelte bezig was, dat deze tekst mij ontzettend heeft bezig gehouden. Waarom zegt de Heer Jezus dat nu hier? En waarom zegt hij, terwijl hij zo heerlijk getuigd van het geloof van die Romeinse hoofdman, waarom zegt hij nou dit? Moet dat nou? Moet ik daar nou zondag over preken? Als hij zo'n heerlijk evangelie mag verkondigen dat Jezus bereid is en gewillig is om mensen te helpen, moet dan ook dit gezegd worden? Ja, gemeente, ook vanmiddag moet dat gezegd worden. Want het is de Heer Jezus die in het Nieuwe Testament het meest spreekt over die buitenste duisternis. Het is de Heer Jezus zelf die vaak het meeste van allemaal spreekt over de hel. Niet Petrus, niet Paulus, niet Johannes, maar Jezus zelf. En wie zijn dan die kinderen van het Koninkrijk die buitengeworpen zullen worden? Letterlijk staat er in het Grieks, die eruit gesmeten zullen worden. Dat zijn de Joodse mensen die daar stonden, besneden, vroom, de wetten van Mozes onderhoudend, maar niet op hun knieën. Niet deze Jezus aanbiddend. Niet hem nodig voor hun ziekte en hun zwakte en hun dingen in het leven. Die mensen. En na vandaag de dag vertaald, gemeente, en dan wordt het ernstig vanmiddag, dat zijn gedoopte christenen, die Jezus niet nodig hebben. Hoort u dat, gemeente? Als je gedoopt bent, en ondanks dat alles, terwijl de woorden van het evangelie je zijn toevertrouwd, en God zoveel zorg in je leven aan u besteedt of aan jou besteedt, en God iedere zondag weer opnieuw dat woord tot u laat komen, en iedere keer als u aan tafel leest zijn liefde laat horen, en als u hem dan niet nodig heeft, als u niet op uw knieën komt, als u deze Jezus voorbij gaat, dan bent u zo'n kind van het Koninkrijk. Als u leest ook wat God belooft, God de Vader in het doopsformulier, hoe dat onder woorden wordt gebracht, dat God u aanneemt tot zijn kinderen en erfgenamen van zijn Koninkrijk, dan gelden deze woorden dus voor u. En voor jou, als je je niet bekeert. Die woorden gelden niet voor de mensen die hier in de straat wonen en die niet in de kerk zitten vanmiddag, die niet gedoopt zijn. Maar die woorden gelden ons, gedoopten, die Jezus niet nodig hebben. En waarom zegt de Heer Jezus dat nou vanmiddag, gemeente? Dat zegt hij niet om u af te stoten, maar juist om u uit te nodigen. Ik sta voor u. Ik klop aan de deur van je hart. En ik kijk je vanmiddag recht in je ogen. En ik heb me al afgevraagd waarover ik mij verwonder in jou en uw leven. Maar wat je nou ook in het leven tegenkomt, en wat je nou ook dwars zit, en waar je nou ook mee rondloopt, kom. Kom tot mij.
En laat het niet zo ver komen dat je er straks uitgesmeten moet worden. Maar ik roep je in liefde. En ik sta als een vader op de uitkijk naar zijn zoon. En ik wacht om genadig te zijn. Gemeente, als u hem niet kent, buig dan vanavond nog je knieën. En leg het gewoon voor de Heere neer. Dit is er aan de hand. Heere, help. Ik heb gehoord dat u het kan. Ik heb gehoord dat u het wil. Kom, Heer Jezus. En gemeente, letten wij nog in het derde punt kort op datgene wat het grote geloof veel van Jezus mag verwachten. Want deze knecht, hij gaat naar huis. En Jezus zegt tegen hem: ga naar je huis. En u zal geschieden zoals je geloofd hebt. Wat is dat een heerlijke boodschap, gemeente. Als je zo bij deze Heer Jezus terecht mag komen. In zo'n geloof dat Hij je kan helpen, wil helpen en zelfs zal helpen. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Als dat nou je geloof is, dan mag je grote dingen van Hem verwachten. En misschien krijg je het niet zoals je het had gedacht. Misschien ben je ziek en word je niet meer beter. Wie weet. We weten Gods wegen niet. Maar dan zullen we Hem ontmoeten als onze zaligmaker. Die ook in de moeitevolle omstandigheden van het leven kracht wil geven. En zijn macht wil delen. En die in de diepe geestelijke duisternissen met zijn geest en zijn licht wil schijnen. Hij is machtig. Hij is almachtig. Hij heeft het zelf gezegd op de berg daar tegen zijn discipelen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En gemeente, daar gaan we mee eindigen. Het beste komt nog. Want deze Jezus heeft nou alles voor ons verworven. En is in zijn koninkrijk van zijn Vader bezig om ons een huis te maken. En Hij zendt zijn geest en zijn woord uit in deze wereld. En Hij verzamelt zijn kerk, zodat ze altijd bij Hem mogen zijn. En dan schrijft Johannes in Openbaring, als hij daar in de hemel is: en ik zag een grote schare, uit alle volken, uit alle naties, uit alle tongen, uit alle uiteinden van de aarde, van noorden, van westen, van zuiden, van oosten. En ze stonden voor het troon van het Lam. En ze waren gekleed in witte klederen met palmtakken in hun hand. En ze zongen de lof van deze koning. Gemeente, zullen wij elkaar voor die troon in zijn koninkrijk ontmoeten? Amen. Gemeente, laat ons danken en bidden en voorbeden doen. Heere, almachtige God. Opnieuw komen wij voor uw heilig aangezicht in het gebed om u te danken. Te danken voor uw woord. Te danken dat u ons in uw woord hebt laten zien dat heidenen tot u gebracht worden. Te danken dat u in uw woord het geloof van deze man benoemt als een groot geloof. Te danken ook omdat we zien dat u een gewillige zaligmaker bent, die onder zijn dak wilde inkomen en zijn gebed wilde verhoren. Te danken ook, Heere, voor de scherpte van het evangelie, waarmee u ons op wil wekken en wakker wil schudden om tot u te komen. Heere, wat mogen wij zien dat u niet alleen een God bent die machtig spreekt en machtig doet, maar die zich ook in ons leven wil ontfermen, de krachten wil geven, in moeitevolle omstandigheden onze God wil zijn. We hoeven niet lang te bidden, Heere, als we maar eerlijk zeggen tegen u hoe het ervoor staat in ons leven. Heere, maak uw woord dan waar, als wij tot u komen met onze zorgen en noden, als wij tot u komen met onze dankbaarheid en blijdschap. Wilt u dan geven dat we net als die hoofdman zullen ervaren, dat we ontvangen wat we geloofd hebben. En zijn knecht was gezond vanaf dat moment. Heere, zegen zo uw woord. Laat het zijn tot vertroosting en bemoediging, tot vermaning daar waar nodig. Maar mogen wij zien dat u die liefdevolle God bent, die ons behoud op het oog heeft en die niet wil dat er iemand van ons verloren zal gaan. Heere, wij willen u bidden voor dominee Van der Brink. U weet dat hij een half jaar lang zijn werkzaamheden neerlegt om zijn studie tot een goed einde te brengen. Geef dat hij die tijd die hij zich voorgenomen heeft ook daarvoor kan besteden. Hoe lastig het misschien ook voor hem is om deze gemeente even los te moeten laten. Heere, wij bidden u voor hem en zijn gezin dat hij in alle rust zich mag verder ontwikkelen in zijn studie. En dat het ook tot dat doel mag komen wat hij zichzelf gesteld heeft. Wilt u hem zegenen, Heere? Ook als hij nog toch wel voorgaat in andere gemeenten of hier op de sacramentzondagen het woord zal bedienen. Wilt u zo met hem zijn? En ook met ons als wij deze periode hem zullen vervangen in deze gemeente, de pastorale werkzaamheden van hem over zullen nemen en straks in het winterseizoen de catecheses en de prediking. Heere, geef ons goede ontmoetingen rondom uw woord. Met jongeren en met ouderen. Met de jongeren op de catechese, op de belijdeniscatechese. En ook in de gesprekken die we zullen voeren in het pastoraat. Heere, bekwaam ons om deze gemeente te dienen. U bent die wondervolle God, Heere, die onze wegen zo wonderlijk bij elkaar hebt gebracht. Wilt u ook in het komend half jaar laten zien dat u erbij bent en dat we ook tot u zullen komen met de gemeente en met alle zorgen en moeitevolle omstandigheden die er zijn om genezing te ontvangen. Zegen onze werkzaamheden samen met de broeders van de kerkenraad. Heb dank, Heere, voor de hartelijke en open ontmoetingen die we met elkaar hebben gehad. Wilt u dat ook in het komend half jaar geven? En bouw zo ook op deze plek uw gemeente. Breid uw koninkrijk onder ons uit. Maar roep ook hen die nog niet tot de kudde behoren tot deze gemeente. Opdat uw woord zijn voortgang mag hebben
en uw naam verheerlijkt wordt. Heren, wij bidden u voor mensen die in het onderwijs werken. Wat een heerlijke taak om met leerlingen of met studenten om te mogen gaan. Wilt u ons bekwamen om niet alleen de technische vaardigheden mee te geven, maar ook met zielen bewogen te zijn, omdat het kinderen zijn van uw koninkrijk. Opdat we ze mogen helpen om de plek en de positie in de samenleving in te nemen. En dat staat onder druk hier in onze samenleving. Maar wilt u geven dat we die vrijheid van onderwijs, gegrond op uw woord, mogen behouden? En als dat niet zo is, geef ons dan standvastigheid en doe ons beseffen dat het naar uw eigen woord is dat ze u hebben gehaat en ook ons zullen haten. En dat vervolgingen misschien wel meer gewoon is in uw koninkrijk dan voorspoed. Maar mogen wij zien op u, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Wij bidden u voor de rouwenden in deze gemeente. U kent hun pijn en verdriet. Mogen zij met de hoofdman over 100 op hun knieën voor u terechtkomen. Misschien komen ze niet verder dan de woorden, Heere, help. Maar wilt u ze vertroosten, zoals niemand dat kan. Wij mensen zijn vaak zulke moeilijke vertroosters. Maar u bent die God in de hemel, die vertroostingen kan geven, zelfs tegen de dood. En wil ons dan bekwamen als gemeenteleden om ernaast te staan, om erbij te zijn. En om woorden van troost vanuit uw woord te mogen spreken. Heer, heb dank voor deze dienst. Geef ons straks onder koffie en thee nog een goede ontmoeting. Mogen we elkaar de hand drukken. En mogen we bovenal elkaar opwekken. Om straks aan te zitten bij Abraham, Jacob en Isaac. Om de bruiloft van het Lam te gaan vieren. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, zingen wij onze slotzang uit Psalm 72 en daarvan de versen 10 en 11. Psalm 72, vers 10 en 11.
gemeente verheffen wij onze harten tot God en bidden wij hem om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.